105. Hij werd wakker van een gesmoorde kreet, gevolgd door een ingehouden vloek. Peter stond op uit de oude rookstoel waarin hij zich heerlijk had genesteld. De stoel was nog van de vorige bewoner van het huis en werd door Peter intensief gebruikt. Wel zonder sigaartje of pijp, want roken vond hij een smerige gewoonte. Op zijn tenen liep hij naar het raam en schoof het gordijn voorzichtig een stukje opzij. Buiten hing er een dikke mist. Hij meende iets te ontwaren bij het zijraam waar hij onder een hoek op keek. Een licht gekraak klonk. Peter pakte de pook die bij de ouderwetse schoorsteenmantel hing en sloop naar de kamer waar iemand zich kennelijk probeerde toegang te verschaffen. Hij hoorde wat gerommel in de kamer en besloot hier achter de gesloten deur te blijven wachten. Na enige tijd zag hij de deurknop in beweging komen. De deur werd voorzichtig geopend en een hoofd verscheen. Op dat moment sloeg Peter toe. Hij sleepte het slappe lichaam de trap af en de kelder in, waar hij het vastbond op de tafel. Daarna ging hij de schade aan het raam opnemen en de pook schoonmaken. Tijdens deze klusjes zou hij wel een idee krijgen over de door te voeren straf voor de onbekende in zijn kelder. Eens denken, de man was er overduidelijk op uit geweest iets te stelen. De straf zou dus iets te maken moeten hebben met dat gegeven. Wat kon hij van hem stelen? Zijn leven natuurlijk, maar dat zou wel een erg snelle straf zijn. Een beetje bewustwording creëren kon geen kwaad. Het was misschien een idee om eens te controleren in welke toestand het gebit van zijn gast zich bevond. Het was ver voorbij middernacht toen Peter besloot een kijkje te nemen in zijn kelderkamer. De gast was bijgekomen en lag te worstelen met zijn bindingen. Toen zijn gastheer in zijn blikveld verscheen, stopte hij daarmee en keek hem met grote ogen aan. Met veel moeite wurmde Peter een lijmtang in diens mond. Het hoofd had hij daarvoor eerst met een grote hoeveelheid tape vast moeten zetten. De man scheen hevige pijn te hebben door de dislocatie van zijn kaak. Verkramping zorgde ervoor dat er onder zijn kin een bal leek te ontstaan. Hij had misschien een lip- en wangretractor moeten aanschaffen, maar dat er vanavond een inbraak plaatsvond, had hij niet kunnen voorzien. Evenmin als de door hem te treffen maatregelen en de daarop bedachte gepaste straf. Ah, dat was jammer. Hij bemerkte dat de man een brug had. Die moest hij er eerst maar aftrekken. De lijm waarmee zoiets bevestigd was, ging tientallen jaren mee, dus dat zou vast wel enige pijn veroorzaken. Krakend kwam de prothese los van de onderliggende ankerplekken. Het lichaam kromde zich tegen de riemen, waarmee de dief was vastgebonden. Een kreet ontsnapte hem. Toen de pijn begon weg te ebben, vond Peter het tijd voor een stichtelijk verhaal. Kijk vriend, je breekt bij mij in om iets te stelen. Waarschijnlijk heb je het zelf niet nodig, maar ga je het verpatsen om je inkomsten aan te vullen. Nu wil het geval dat ik mijn inkomsten niet hoef aan te vullen en ik heb ook niks van je nodig. Toch ga ik je bestelen. Ik begon met je brug. Ik weet het, ik heb er niks aan en kan het niet naar een heler of de lommerd brengen. Hij eindigt dus gewoon in de vuilnisbak. Wat ik doe, heeft echter toch nut. Ten eerste ga jij hieruit leren dat inbreken niet altijd profijtelijk is en heel risicovol. Ten tweede dat het oog om oog, tand om tand principe door sommige mensen, waaronder ik, nog steeds wordt aangehangen. Een derde leermoment is voor mezelf. Door één voor één jouw kiezen en tanden te trekken, leer ik meer over de geheimen van de mond en zijn inhoud. Ik zie de wortels en de zenuwen die bloot komen te liggen en kan de effecten bestuderen als ik daarin prik. Hetzelfde geldt overigens voor je oog. Eén is wel genoeg, denk ik. De dief begon hevig te trillen. Over zijn hele lichaam kwamen zweetdruppels op de blote huid. 106. Theo's korte vakantie zat erop. Het reguliere werk was weer begonnen. Jo kon hem vertellen dat er niet veel schot zat in hun belangrijkste zaak. Zonder een goede bak koffie konden ze de dag niet beginnen en Jo zette zich aan de taak van het zetten. Theo babbelde. Het was gezellig, hè, zaterdag. Zeker, ik ben blij dat Gerda hersteld is. Ze was weer het stralend middelpunt van de zaak. Mona en Erik hadden het ook naar hun zin. We hadden het echt even nodig, want die voorstelling in de toneelschuur was niet om aan te gluren. Hou erover op, dat verhaal heb ik al uit den treuren op zaterdagavond van jullie gehoord. Hoe verzint iemand het om een pinguïn 20 minuten lang de grondwet van Patagonië in het Frans te laten voorlezen? Tja, alleen al het idee om pinguïnpoppen te gebruiken die aan een bar bier zitten te drinken om een verhaal over een Duitse en Franse avonturier die zich allebei koning van Patagonië noemen te vertellen. Ik vind deze zin van jou al ingewikkeld. Laat staan 20 minuten grondwet in het Frans. Heb je zondag nog wel iets leuks kunnen doen? Ja, we zijn naar een museum geweest. Daar was een man die leek op een walrus. Hij had net zo'n soort snor en liep vanwege zijn omvang met een wandelstok. Hij gleed hard onderuit in zaal 1 en bleef een tijdje kreunend liggen, omringd door zijn vrouw en een fragiele suppoost. Toen begon het grote hijsen. Eerst moest zijn afgezakte broek omhoog en toen het omvangrijke lichaam zelf. Op aandringen van Linda bemoeide ik mij ermee met het risico van een zware rugblessure. Je weet hoe Lin is, ik moest gaan helpen. Dus ik sta daar aan dat blok beton te hijsen samen met een oudere vrouw en een zwakke suppoost. Het is een wonder boven wonder gelukt om hem overeind te krijgen en blessurevrij te blijven. Alweer een avontuur, Jo. Jij kan echt niet zonder een spannend leven. Wat was het overigens voor een exhibitie? Een beetje interessant? Het ging over Nederlandse romantische schilderkunst, eigenlijk best wel sentimenteel te noemen. Veel landschapsschilderkunst van Koekoek, Schelfhout, Springer en Van Schendel. De nachtrafrelen van de laatste vond ik erg mooi. Maar genoeg over mijn weekeinde. Ik heb in jouw afwezigheid nog wat werk verricht. Bij mijn naspeuringen naar Gerard Rauwvoet heb ik eerst zijn moeder onder de loep genomen. Zij is in het verzorgingstehuis Schoterhof terechtgekomen en daar 3 jaar later overleden. Gerard heeft het huurcontract voor het huis in de Minassestraat overgenomen toen zijn moeder naar Schoterhof ging. Zijn vader is een heel ander verhaal. Daar kon ik namelijk niks over vinden. Niemand heeft enig idee wat er met vader Rauwvoet is gebeurd. Er is nergens een registratie van overlijden te vinden. Ik heb alle woonzorgcomplexen, ziekenhuizen, overheidsinstanties en dergelijke benaderd voor informatie. Niks. De man is 3 jaar voor Gerard weer in het ouderlijk huis kwam wonen van het toneel verdwenen, zonder een spoor na te laten. Er gingen vroeger in de buurt wel geruchten over pa Rauwvoet als heethoofd, die zijn handjes ook tegen gezinsleden liet wapperen. Ik heb het een en ander kunnen opduikelen over vechtpartijen in kroegen, waarna hij ter ontnuchtering in een cel werd gegooid, maar dat is allemaal vroeger. Van Gerard Rauwvoet is, zoals je weet, ook geen enkel spoor. Klinkt als een man die wel eens op gewelddadige wijze aan zijn eindje kon zijn gekomen. Misschien, maar dat weten we dus niet. We staan nog steeds bij af en mogen pas weg als de dobbelstenen gunstig voor ons gaan rollen of als we een kanskaart trekken. 107. Voor Monica en Linda was de vrijdagavond iets anders verlopen dan voor de 3 mannen. Voor een groot deel liep dat parallel, maar toen de mannen in hun moppetapfase terechtkwamen, was er aan het einde wat meer ruimte gekomen voor Gerda en de 3 vrouwen, bespraken hun mannen tot in centimeters. Monica en Linda bevonden zich een stukje verder in hun relatie dan Gerda, maar de laatste verraste hen met een weergave van de seksuele escapades met Theo. Voor de 2 was het een openbaring te horen dat er mannen bestonden die wisten wat ze deden als het om seks ging. Zowel Monica als Linda moest toegeven dat hun door de tijd in sterke mate verminderde seksuele activiteit gekenmerkt werd door een beetje likken en beffen, waarna er recht toe recht aan penetratie plaatsvond, die meestal niet eindigde in een hoogtepunt voor de vrouw en veelal ook leidde tot de verslapping bij hun mannen. De mannen voelden zich daar kennelijk slecht onder. Dat had waarschijnlijk iets te maken met de mannelijke viriliteit en eer. Het kwam niet in hen op om erover met hun partners in gesprek te gaan. De jongste bleek hierin de wijste. Mannen praten niet. Ja, ze vertellen elkaar schuine moppen en als ze jong zijn, pochen ze over veroveringen, zelfs als ze deze niet hebben gemaakt. Dat laatste is tussen haakjes meestal in het nadeel van de betreffende meisjes, die daarna als makkelijk te krijgen door de heren wordt gekarakteriseerd. Het is dus zaak dat jullie zelf het bespreekbaar maken met je man. Jullie moeten toch echt met elkaar praten. Zeg wat je prettig vindt en ook wat je vervelend vindt. Laat blijken dat je zijn mannelijkheid niet in twijfel trekt omdat hij niet klaarkomt of verslapt. Begin met elkaar te knuffelen en masseren of wrijven en denk erom, een orgasme hoeft niet het einddoel te zijn. Intimiteit, daar draait het om. Toen moest Gerda weer aan het werk. Voor de andere vrouwen was dit een eye-opener geweest en ze waren vast van plan om hun mannen te onderrichten, zodat deze zelf niet langer uitsluitend op de onderkant van hun vrouwen waren gericht. 108. De inbreker die zijn gast was geworden, had het niet zo naar zijn zin. Hij was duidelijk niet gewend zelf bestolen te worden, dacht Peter. Hij had het zelf echter uitstekend naar zijn zin. Fluitend en neuriënd ging hij door het huis, terwijl hij de stofzuiger hanteerde. Schoonmaken besteedde hij niet uit, zoals veel van zijn buren wel deden. Alhoewel zijn gastenverblijven goed verborgen waren, was er tegen ultieme nieuwsgierigheid geen kruid gewassen. Dus nu had hij gestoft en de keuken gedweild en waren de ramen van binnen gelapt. De buitenramen vormden het enige onderdeel van de schoonmaak dat hij door een glazenwassersbedrijf liet doen. Dat kon geen kwaad. Die lui kwamen niet binnen. Jaren 80 muziek klonk uit de speakers toen het lawaai van de stofzuiger verstomde. Heerlijke muziek. Het voelde echt als een feestelijke dag. Hij ging zichzelf eerst trakteren op een mooi glas rode wijn. Het werd tijd weer in zijn laatst geopende boek te lezen. Dat was al te lang geleden. Gelukkig had hij een uitstekend geheugen en hoefde niet, zoals veel mensen schenen te doen, een paar bladzijden terug te bladeren om de draad weer op te vatten. Hij hield van historische romans en dit boek, Carrie B. van Thomas Hoover, voldeed volkomen aan zijn verwachtingen. Het bracht hem ook een beetje terug naar zijn jongensjaren, waarin lezen de ontsnapping was geweest uit de rauwe werkelijkheid thuis. Hoeveel plezier had hij niet van het lezen en herlezen van Patava de Holenjongen of De Laatste der Arkels. Ook de westerns van Karl May had hij destijds verslonden. Old Shatterhand en Old Shorehand waren voor hem epische figuren geweest. Hij zou morgen zijn eigen Shorehand gebruiken om de laatste items van zijn gast te stelen. En daarna kwam waarschijnlijk zijn Shatterhand van pas. Hij moest lachen om zijn eigen woordspeling. Het leven was goed. Hij moest er wel aan denken zijn gast wat vloeibaar voedsel te brengen. De man had nu weliswaar zelf tender meat in de mond, maar daarmee kauwen ging natuurlijk niet meer lukken.